Want wij gaan nu naar Nepal. Donderdag is het een jaar geleden dat de Nepalese koning het parlement naar huis stuurde en alle macht naar zich toe trok. Daarom hebben de oppositiepartijen voor die dag een algehele staking aangekondigd. En vorig weekend waren er al spontane demonstraties waarbij meer dan 230 mensen zijn gearresteerd. Terwijl oppositie en koning elkaar bestrijden, krijgen de Maoïstische rebellen steeds meer districten in handen. Antropoloog Mark Turin reist regelmatig naar Nepal. Meer dan 5 jaar verbleef hij in het oosten van het land, waar hij meemaakte hoe de Maoïsten zijn eigen dorp overnamen. Jacqueline Maris nu in gesprek met Mark Turin.
Ja, welkom hier aan de tafel. U deed vanaf 1996 onderzoek in een dorp in het oosten van Nepal. Had er een huis gebouwd en ging daar taalonderzoek doen als antropoloog. En toen kwamen de Maoïsten. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, eerst waren mijn vrouw en ik ook erg bang. Zoals een groot deel van de bevolking daar. Maar wat zo grappig was, wij waren eerder dan de Maoïsten aanwezig. Dus wij hadden al een band met bepaalde mensen in het dorp en we waren al bekend. Mm-hmm. Dus de Maoïsten bestaan voor een deel uit de bevolking daar zelf en voor een deel uit buitenstaanders van andere regio's.
Maar hoe gaat dat? Want die komen niet ineens met z'n allen hup in dat dorp.
Nee, ze komen langzaam binnen. Eerst een beetje stiekem, 's avonds, naar wat huizen toe. Mensen vragen stellen over hun politieke bewustheid. En dan begonnen ze op de school, schoolterrein, daar een soort van meetings te organiseren. Ten eerste scholieren, maar ook heel vaak gewoon dorpelingen die dan daar naartoe gingen. Ook in een dorp is er weinig te doen. Hè. Het is niet dat het een bijzonder drukke plek is. Dus als iemand een meeting organiseert, dan gaat wel iedereen luisteren om te horen. Precies.
Ja. Maar ze zaten vooral in die begintijd. Ze zijn in 96 begonnen. Dat wordt ook herdacht door de Maoïsten deze maand. Dat ze 10 jaar geleden begonnen. Inderdaad. Maar in die begintijd zaten ze vooral in het westen. Waarom kwamen ze nou in het oosten naar die provincie waar, of dit district waar u zat, Dholaka?
Nou, Dholaka is vanaf het begin, vanaf de jaren 50 laten we zeggen, altijd een politiek bewust regio geweest. Dus de communistische partijen van Nepal zijn ook in het oosten dan in Dholaka begonnen met hun strijd en programma's. Ten tweede waren de Maoïsten altijd van plan om het hele land eigenlijk te overheersen. Dus Kathmandu, de steden, komen altijd daarna, straks. Eerst in het westen, zoals u zei. En dan Dholaka was een prachtig begin om in het oosten programma's te vieren. Ja. En het is ook redelijk dichtbij Kathmandu. Dat wil zeggen, het is niet 5 dagen lopen. Het is een dag met een bus en dan een paar uur lopen.
Maar waarom is Dholaka zo'n goede voedingsbodem voor de Maoïstische gedachtegoed? Want ze wilden de boeren bevrijden, land...
Inderdaad, het is een ontzettend arme plek. En de onderdrukking is sterk. Het is een plek dat eerst bevolkt werd door stamgroepen uit Tibet. En daarna Hindoe-Brahmanen, dus hoge kaste Brahmanen uit Kathmandu en uit West-Nepal, hebben daar land gekocht.
En die onderdrukte dan die arme boeren
en volkstammen, ja.
Dus dat is de reden waarom die Maoïsten dachten, als we in het oosten een basis zoeken, dan gaan we daar
naartoe. Precies, krijgen we meteen wat aandacht. Dat was hun idee. En hebben ze ook gekregen, inderdaad.
En ze beginnen dan met, ze komen eerst dan af en toe even langs, kijken of er partners te vinden zijn. En dan gaan ze naar die scholen. Hoe gaat het dan verder?
Dat was interessant om mee te maken. Dus een school is een perfecte manier om binnen een gemeenschap te vallen. En dat is kinderen, nou misschien 2 of 3 kinderen van ieder huis gaan dan naar school. En horen op school politieke verhalen, liedjes en gedichten over Maoïsme. Dan gaan ze naar huis en vertellen ze aan hun ouders: hey pap, ik heb vandaag gehoord over Mao en zo. Dat ze weten dat hij van China komt, dat weet niemand eigenlijk daar. Maar het was een prachtige manier voor de Maoïsten dan om binnen de gedachten en gevoelens van de ouders binnen te komen zonder hun allemaal uit te nodigen.
Dus ze blijven in die beginfase blijven ze ook heel vriendelijk voor de mensen.
Heel vriendelijk, inderdaad. Ja. Nou, dat was de charm offensive. Wat Bush misschien niet heeft, maar de Maoïsten wel bij het begin wel.
Ja.
Ze wisten ook dat ze vertrouwen op moesten bouwen. Dat hebben ze heel goed gedaan. Door wat van de bekendste en rijkste mensen hun koeien en geiten en stukjes land verdelen. En uitdelen aan al de armen. Nou, dat werkt heel effectief voor arme mensen die nooit van een politicus ooit iets gekregen hebben. Krijgen ze voor het eerst een cadeau van een Maoïst. Nou, dat is wel krachtig.
Ja, en die rijke mensen, die bleven daar gewoon? Of vluchten die naar de stad?
Sommigen zijn wel gebleven, maar voor een deel vluchten ze naar de stad. Of naar Charikot, dat is de hoofdstad van Dholaka District in Oost-Nepal. Of voornamelijk naar Kathmandu en andere steden in Nepal.
Maar als je dan die goodwill hebt gepleegd, hè, gekweekt, zeg maar, dan op een gegeven moment komt er toch weer een gewapende fase. Want u zei net al, ze moesten ook natuurlijk naar de stad optrekken. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Worden dan al die jonge mannen geronseld? Of, ja.
Nou, de eerste Maoïsten die daar de regio binnenkwamen in 1999 waren niet gewapend. Daarna hadden ze dan echt een People's Liberation Army opgezet. Hun eigen leger, privéleger.
Maar ze waren dus helemaal niet gewapend?
Ze waren eerst niet gewapend,
dus het is alleen maar het mondelinge woord en de
inderdaad,
beloftes. Ja.
Inderdaad.
En dan zijn ze gewapend?
Gewapend. En dan gebruiken ze voornamelijk mensen uit andere regio's. Mm-hmm. Het is eigenlijk makkelijk om een aanslag te plegen als je dan je eigen broer of zus doodschiet, mm-hmm. maar dan iemand die je niet kent. Dus het is heel slim van hun bedacht om dan een politieke, ideologische tak te hebben, wat wel inheems en ter plekke alles weet over de geschiedenis van de onderdrukking, maar van de gewapende kant weer anderen.
Maar ja, toch, als wij in de krant lezen over de Maoïsten, die kleine berichtjes, gaat het altijd toch wel over mensenrechten schendingen, plunderingen, moordpartijen.
Ja, ja.
Hoe kan ik dat nou rijmen met dat vriendelijke gezicht van dat uitdelen van al die koeien en zo van anderen?
Ja, nou, ik denk dat dat vriendelijke verhaal, dat duurde niet heel lang. Dat was misschien een jaar of twee. Mm-hmm. En daar kweken ze door wel een beetje vertrouwen. Maar daarna hadden ze wel leger nodig en mannen nodig. Mijn assistent bijvoorbeeld, die kon niet meer in het dorp wonen. Het was voor hem gewoon te gevaarlijk. Voor mij niet echt gevaarlijk, we waren een beetje bang. Maar hij moest naar Kathmandu verhuizen. En die dorpen zijn nu helemaal leeg. Het zijn wat oude mensen en wat kleinkinderen. De jonge mensen, jongers en vrouwen, dus die zitten allemaal in Kathmandu of in India.
Ja, want jonge mannen die worden dan niet,
die worden dan meegenomen of
die worden wel gedwongen ook. Ja.
Soms gevraagd, eerst netjes. Mm. En dan, als ze niet komen, dan wel gedwongen.
Ja. Maar je kan dus wel zeggen, nu de oppositie vecht met de koning, more or less. Hè, dat ze in ieder geval, die zijn met elkaar heel druk bezig.
Ja.
Dat heel goed is voor die Maoïsten. Die kunnen zich uitspreiden over nog meer districten in dit bergachtige land.
Precies, je hebt dus in Nepal drie machten. Een soort van driehoek van macht. De koning en de leger aan de ene kant. Aan de andere kant de politieke partijen. En dan de Maoïsten. En doordat
de Maoïsten zitten op het platteland en de rest zit in de stad. Dus dat is ook weer een conflict.
Dat is ook een conflict. En doordat de Maoïsten dan ten eerste politieke partijen en ook wat van de ambtenaren van de gemeente allemaal gedwongen hebben om naar Kathmandu te vertrekken. Met
vluchten.
Daardoor zijn de politieke partijen helemaal niet aanwezig op het platteland. En dat is dan voor hun heel erg jammer. Omdat de Maoïsten hebben dan gewoon de macht en alle aandacht.
Mm-hmm. Maar nu zijn er bijvoorbeeld, als u dan over die driehoek spreekt, zijn er in november ook besprekingen geweest tussen die oppositie, die buitenspel is gezet door de koning, en de Maoïsten.
Ja, in Delhi.
Is dat een bedreigende factor voor de maatschappij?
Nou, ik denk, als er dan, zoals je in Engels zegt, your enemy's enemy is your friend. Hè?
Ja, je beste vijand van je vijand is je beste vriend. Ja.
Inderdaad. En daardoor, ik denk dat het was altijd heel duidelijk dat de Maoïsten en de partijen meer in het gemeen hadden dan de koning en partijen of koning en Maoïsten. Het is niet verbazend dus dat Maoïsten en partijen echt wel een arrangement hebben gemaakt in Delhi.
En zeker natuurlijk sinds de koning zich ontpopt als een alleenheerser.
Inderdaad.
Ja, de volksvertegenwoordiging naar huis stuurde. Ja.
Precies.
Dus zij vinden elkaar.
Ja.
Maar hoe uitziet dat? Wat betekent dat?
Nou, misschien moeten we eerst over koning praten. Omdat hij werd wel beschouwen of voor een periode. En ook zeker zijn broer die in 1 juni 2001 is afgemaakt.
Ja.
Door zijn eigen kind. Als een incarnatie van de god Vishnu, de beschermer. Maar op het moment dat de koning zichzelf bemoeit met de politiek, is hij geen god meer. Dus ik denk dat voor de algemene bevolking van Nepal, als we dat kunnen zeggen, dat zijn 27 miljoen mensen, dus, maar in de steden ook. Dat gevoel is, de koning is nu besmet. Hij is nu meer vertrouwbaar. Hij doet niks voor ons. Dus er moet een verandering komen. En mensen denken dat het met de Maoïsten en de partij heeft te maken.
Maar dat is dus een kans voor de Maoïsten en de oppositie samen.
Inderdaad.
Ja. Ja, ziet u dat gebeuren?
Ja, ik zie het wel gebeuren. Bijvoorbeeld International Crisis Group, ook een belangstellende en een goede informatiebron voor Nepal, hebben net een rapport gepubliceerd waarin staat Nepal na de koning. En daar hebben mensen het nu over.
Dus dan zou je misschien nog wel een monarchie houden, maar dan met minder macht, een soort representatieve functie voor
dat
de koning.
Was het gevoel. Na 1990, toen de democratische rellen begonnen, dacht iedereen, ja, nu hebben we een beetje een koning, zoals de koningin van Nederland of in Engeland. Mm-hmm. Dat was een beetje het model.
Maar als dat het scenario zou zijn, betekent dat de Maoïsten de macht gaan krijgen, of gaan ze dan toch in een soort democratisch model met de oppositiepartijen?
Ze zijn bereid, denk ik, om nu wel met de democraten te werken. Mm-hmm. Maar de vraag is, zullen zij dan echt, als er een algemene verkiezing is, zouden ze dat winnen? En als ze het niet winnen, zouden ze accepteren? Dat is heel moeilijk om te zeggen. En is voor hun misschien een stap op pad naar een totaal overheersing van het land.
Maar ze hebben natuurlijk veel aanhang op het platteland. Dan wonen toch wel heel veel mensen op het platteland.
Heel veel, heel veel. Dus.
En wat gebeurt er dan met de koning?
Nou, hij heeft wel in Dubai land gekocht, hebben we laatst gehoord. Dat was een mooi begin. Ik denk niet dat hij het lang volhoudt om nog echt als absoluut vorst daar in Nepal te zitten.
Nou, dat klinkt hoopvol misschien. Maar we wachten eerst donderdag af, want dan komen er in ieder geval nog een heleboel demonstraties.
Inderdaad, ja. En avondklok verwachten we ook.
Dank u wel.
Want donderdag, dan is het dus een jaar geleden dat de Nepalese koning het parlement naar huis stuurde en alle macht naar zich toetrok. Vandaar dat dan die demonstraties komen. U hoorde de antropoloog Mark Turin in gesprek met Jacqueline Maris.